lieve dames. Als ik weer even jullie aandacht mag. Mag gewoon rustig je mond leeg eten. Mag rustig gewoon door eten. Gaat niet. Maar we willen toch zometeen gaan luisteren naar Marianne met haar lezing. Marianne, misschien wil je voor de mensen die je nog niet kennen. Of gewoon iets van jezelf vertellen. En ze vertelde ook vanmorgen dat ze de publieksprijs voor haar boek heeft gewonnen. Dat is ook bijzonder voor de tweede keer, hè? Dus, ik wil nog eventjes zeggen, als er, Marianne gaat straks een lezing houden over muurbloem of zonnebloem. En nou kan het zo zijn dat je iets wat ze vertelt, dat je erdoor geraakt wordt. Of dat je zegt van ik wil er nog wel eens over napraten. Of dan is vanmorgen ook Anneke Bakker beschikbaar om dat met jullie te doen. Even kijken, waar zit Anneke? Misschien wil je even gaan staan, Anneke. Dan kunnen de mensen... Ja, sorry. Anders had je met z'n tweeën geweest. Maar Dini is helaas verhinderd vanmorgen. Fijn dat je er voor ons wilt zijn. Dat wilde ik eventjes doorgeven. Dus dat kan na afloop, maar dat kan ook tijdens de toespraak als het nodig is. Goed, ga ik het woord geven aan Marianne.
Goedemorgen. Ik heb me laten vertellen dat het ontbijt nog niet wordt afgeruimd. Dus dat jullie straks onder het bespreken van de vragen gewoon nog weer lekker verder kunnen eten. Erg leuk om hier vanmorgen te mogen zijn. Toen de wekker afliep om 6 uur vond ik het even iets minder leuk. Toen dacht ik, waarom doe ik dit op zaterdagmorgen? Maar ik vind jullie sowieso ook wel heel dapper dat je hier op zaterdagmorgen zit. En ik weet niet hoe dat bij jullie thuis gaat, maar bij ons is juist de zaterdagochtend altijd zo'n chaotische ochtend waar je de hele ochtend bezig bent en uiteindelijk niks doet. Als de standaardse boodschappen enzovoort, wat dan als niks doen voelt. Maar goed, dus ik vind het heel mooi om juist op zo'n zaterdagochtend met elkaar echt eventjes afstand te nemen van je dagelijkse zaterdagse beslommeringen. Met elkaar te ontbijten, een stuk communicatie, een stuk gesprekken, een stuk gezelligheid met elkaar te hebben. En ook nog verder na te denken over iets wat we uit de Bijbel krijgen aangereikt. Ik liep net even weg onder de muziekspel. Had niks met jullie muziekspel te maken. Maar het was 8:15 had ik heel even kort een interview op een radiozender. Die verder geen christelijke zender was. Dus ik vond het wel heel bijzonder dat ze daar dat ze me belden. Ze hadden gisteravond gevraagd, vind je dat goed? En ze vroeg ook heel specifiek waarom ik een christelijke roman schreef en wat ik er dan in voor boodschap meegaf. Toen dacht ik, wauw, wat een kans. Om op een direct na Madonna was het lied wat voor mij kwam. Dus vandaar dat ik net eventjes wegliep. Ja. Marianne Grandia dus. Woon in Woudrichem, vestingstadje. Kennen jullie dat? Nou, het is echt heel mooi. We wonen midden in de vesting, heel mooi plekje. We hebben een samengesteld gezin, 4 kinderen. Tussen de 17 en de 25. Ik schrijf voor Eva al een jaar of 10, 11. Meestal de rubriek In Vertrouwen, voor degenen die de Eva kennen. Ik vertaal boeken vanuit het Engels, bijbelstudieboeken, maar ook romans, zoals de Amish romans van Wanda Brunstetter en Karen Kingsbury, noem maar op. Heb ik altijd, dat is het leuke van vertalen, dan lees je ze altijd het eerst. En daarnaast ben ik dus ook gaan schrijven. Vorig jaar Witte van Sneeuw, mijn debuutroman en nu Lenteregen. Stichting CELA, dat is een stichting die ik een paar jaar geleden heb opgericht. Voor een stukje vrouwenwerk ook. We hebben bijvoorbeeld ook gesprekken aan de keukentafel met vrouwen. Dat noemen we geen pastorale gesprekken. Natuurlijk hebben ze wel een pastoraal karakter. Maar we noemen ze Koffie Plus, omdat het gewoon lekker laagdrempelig is. En de ene keer is die plus een zakdoek, de andere keer een gebed, net wat iemand wil. En willen ze gewoon even alleen maar langskomen, dan is het koffie met een gevulde koek. Die plus die komt altijd wel goed. Vrouwenweekenden, heel kleinschalig, organiseren we ook een aantal keren per jaar. En we zijn nog aan het groeien en aan het bedenken wat voor activiteiten we allemaal nog meer gaan doen. Maar dat blijft altijd heel kleinschalig. Nou, heb je nog meer vragen? Wil je nog meer over me weten? Dan trek ik straks gewoon even aan mijn sjaal. Ik ben nog in de... Nou, we hebben niet echt een pauze, hè, geloof ik. Nee, maar daarna ben ik in ieder geval hier ook nog de hele ochtend. Muurbloem, zonnebloem. Ik heb trouwens even mijn kruk meegenomen. Ik denk, jullie zitten ook allemaal. Dus misschien dat ik ook gewoon straks ga zitten. Ja, maar ik heb me even bij me als steuntje voor wat rugklachten. Dus dan weet je dat ik in ieder geval... Het is geen luiheid. muurbloem, zonnebloem. De oorspronkelijke titel die ik hem had gegeven, die was nog iets langer. Dat is muurbloem of zonnebloem, wat ben jij in Gods Koninkrijk? De werkgroep had inderdaad gevraagd welk bijbelgedeelte erbij hoorde. En dat schiep wat verwarring. Van, hè, weet je zeker dat het bijbelgedeelte is? Dus nou, ik hoop dat het inderdaad... ik wist het zeker. Ja. Aan het begin van de toespraak wil ik je eigenlijk gewoon iets vragen. Misschien heb je daar al over nagedacht toen je hier kwam. Muurbloem of zonnebloem. Welk woord past nou eigenlijk het beste bij mezelf? Bij jou? Nou, hoef je niet hardop antwoord te geven. Misschien heb je daar al over nagedacht en zo niet. Wat is jouw eerste reactie? Ben je een muurbloem? Ben je een zonnebloem? Waarmee associeer je het eerst? Zit je ergens tussenin? Nou, een zonnebloem, denk je... Roep eens wat termen waar je aan denkt bij een zonnebloem. Vrolijk, fleurig, geel naar de zon toe. Inderdaad, het is een hele opvallende bloem. En bij een muurbloem, denk je dan aan? Schaduw. Teruggetrokken, bescheiden. Ook aan dat meisje daarachter in die zaal, op het bankje in de gymzaal, die niet gekozen wordt. Ik heb een column meegenomen, die ga ik jullie even voorlezen. Tenminste, ik hoop dat ik hem meegenomen heb. Weet je, in een ochtend als deze deel ik soms ook iets over mezelf. En dat is niet omdat ik zo graag over mezelf wil praten. Maar omdat ik gewoon het fijn vind om ook iets van mijn eigen kwetsbaarheid te mogen laten zien. En jullie ook uit te nodigen, zeker ook straks in de gesprekken, om daarin ook... iets van je kwetsbaarheid te durven laten zien. Ik hoop dat jullie je ook veilig voelen bij elkaar. Dat we ook elkaar vanuit de dingen die we zelf geleerd hebben ook tot steun mogen zijn. Ik ben altijd heel blij dat God in Genesis al zei dat het niet goed is, dat de mens alleen is. Dat hij ons ook echt elkaar gegeven heeft om er voor elkaar te zijn, om met elkaar mee te leven, met elkaar te bidden, naar elkaar te luisteren. Maar we kunnen ook heel veel van elkaar leren. En vandaar ook dat ik iets van mijzelf ook daarin wil delen. Want ik kan hier wel staan, het is gelukkig geen podium. Maar ik kan hier wel staan en zeggen van nou, zo moet het allemaal. Maar vind ik het ook mooi om iets van mezelf te delen. Muurbloem heet hij. Muurbloem. Gymles. Ik vond het een ramp, iedere week opnieuw. Niet omdat ik niet van sporten hield, maar omdat ik er niet goed in was. Ik wist dat zelf en mijn klasgenoten wisten het ook. En iedere keer als de gymleraar een paar leerlingen koos... die groepjes mochten samenstellen, werd dat bevestigd. De beste werden het eerst gekozen, de kneusjes het laatst. Ik zie mezelf nog zitten, op die bank, tegen de muur van het gymlokaal. Iedere keer weer hoopte ik dat ik gekozen zou worden. Maar steeds kwam ik toch tot de ontdekking dat ze me niet wilden. Want met gym word je niet gekozen om wie je bent, maar om wat je kunt. En ik gaf ze geen ongelijk, want wat hadden ze nu aan mij? Klassefeest. Ik was verliefd op de knapste jongen van de klas. En ik niet alleen, alle meiden waren dat. Ik wist dat en hij wist het ook. En tijdens het klassefeest met de spelletjes, waarin een jongen een meisje uit mocht kiezen, koos hij ieder spel een ander. De mooiste het eerst, de kneusjes het laatst of helemaal niet. Ik zie mijzelf nog zitten, achter in de kamer, weggedoken tegen de muur, hopend dat hij mij één keer zou kiezen. Maar het gebeurde niet. Want hij koos nooit iemand om wie ze was, maar om hoe ze eruit zag. En ik gaf hem geen ongelijk. Wat was er nu voor moois aan mij? Zomaar twee herinneringen uit mijn jeugd. Ze lijken niet zo belangrijk, maar waren dat wel. Want ze vormden me mee tot de onzekere vrouw die zich best kon voorstellen dat ze nooit ergens voor gekozen werd. Als tegenhanger probeerde ik goed te worden in mijn werk, zodat ik inderdaad gekozen werd bij sollicitatiegesprekken voor moeilijke opdrachten. Ik deed mijn uiterste best om mensen te laten merken wat ik kon en in plaats van hen te laten zien wie ik was. Maar het vervormde me ook. In de eerste jaren van mijn eerste huwelijk heb ik steeds aan mijn man gevraagd waarom hij eigenlijk van me hield. Wat was er nu voor leuks aan mij? Wat had hij nu aan mij? En ook naar God. Mijn vader stelde ik vaak die vraag. Wat had hij nu aan mij? Waarom zou hij van mij houden? Het enige wat ik kon bedenken is dat ik dan maar heel hard ging werken. Want dan had hij iets aan mij. En dan verdiende ik die liefde. Maar op de bodem van mijn bestaan toen het niet meer lukte om te werken. Toen alle muren waaraan ik mij als muurbloem had vastgeklampt ineen waren gestort. Toen pas ontdekte ik iets heel ongelooflijks. Ik ontdekte dat God niet van me hield om wat ik presteer, maar om wie ik ben. Vooral wie hij is. En dat hij me niet heeft uitgekozen omdat ik heel goed in zijn team zou passen. Of omdat hij de mooiste vrouw is, of omdat ik de mooiste vrouw zou zijn die hij ooit heeft geschapen. Maar dat hij me uitgekozen heeft omdat hij van me houdt. En beschroomd, maar zielsgelukkig kwam ik overeind van het bankje. En ik legde mijn hand in de zijne toen hij mij ten dans vroeg. Wallflower, come dance with me. Muurbloem, kom, dans met mij. Jij bent wat ik nodig heb. Jij bent the queen of my heart. Jij bent de koningin van mijn hart. Tot zover even mijn column. Goed, associatie van muurbloem. Niet opgemerkt worden. Niet gekozen worden. Voordat ik verder ga met de symboliek doortrekken naar het leven en er weer over nadenken, wil ik even een heel klein stukje biologie meenemen. De muurbloem, dan weet je ook een beetje over welke bloemen we het hebben. Dat is een vaste plant die in het voorjaar bloeit. De wilde soort heeft goudgele bloemen. De gekweekte soort donker oranje, roodbruin. En misschien zou je het niet verwachten, maar muurbloemen die ruiken ontzettend lekker. Hij is niet zo dol op de zon. Hij opent zich eigenlijk pas tegen de avond in de schemering. De naam heeft ze te danken aan de plaatsen waarop ze groeit. Oude muren, zoals kerken, ruïnes, stadswallen, forten. Op nieuwe muren zie je ze niet zo heel vaak, want de zuurgraad van de nieuwe muren is niet geschikt voor een muurbloem om daar lekker op te gedijen. Nou, de zonnebloem. Ik denk dat ik niemand hoef te omschrijven hoe die eruit ziet. Persoonlijk vind ik het een hele prachtige bloem die zo heerlijk zo'n hoekje in je kamer op kan fleuren. Ze ruiken helemaal niet lekker. Hebben jullie wel eens aan een zonnebloem geroken? Het stinkt, ze stinken echt. Ja. Die symboliek ga ik vanmorgen niet uitwerken. Meestal is de zonnebloem eenjarig, maar je hebt ook vaste soorten. En de Franse naam, kent iemand hem voor de zonnebloem? Tournesol, ja. Dat is draaien en de zon. En die naam dankt ze aan het feit dat de zonnebloem in het begin van haar leven steeds haar kopje meedraait naar de zon toe. 'S Morgens bij het ontwaken keert ze haar gezicht, zeg maar, naar het oosten. Dan vouwt ze haar bloemblaadjes open, opent ze haar hart van de bloem voor de zon. En in de loop van de dag draait ze gewoon met de zon mee naar het oosten toe. Later, als de bloem eenmaal echt volgroeid is, dan blijft ze vaststaan, is ze altijd op het oosten gericht. Nou, het is niet alleen een mooie bloem, het is ook een hele functionele bloem. In het hart dat groeien pitten. En nou ja, de zonnebloempitten, olie. Ik denk dat we ze allemaal wel kennen. En brood met zonnebloempitten, ontzettend lekker. Er zijn heel veel methodes, manieren om iets met zonnebloempitten te doen. Maar het meeste pitten worden gebruikt om daar olie van te maken. Zonnebloemolie. Maar wat kunnen wij nou met de vergelijking met deze twee bloemen, wat kunnen we hier nou vanmorgen over zeggen? Voor ik daarover verdoorga, wil ik één ding echt heel erg benadrukken. De vraag komt vanmorgen, wat ben je, muurbloem of zonnebloem? Het is wel heel belangrijk dat we als basis weten dat welke bloem je bent, hoe je hier functioneert als muurbloem of zonnebloem, dat dat niets te maken heeft met de maat van Gods liefde voor jou. Gods liefde is onvoorwaardelijk. Er is niets wat jij kunt doen waardoor hij meer van je gaat houden, waardoor hij morgenochtend denkt, wow, dat heeft ze zo goed gedaan. Ik hou nog veel meer van haar. En er is ook niets wat jij kunt doen waarop die op een dag zegt van, ik trek mijn liefde terug. Ik hou niet meer van haar. Die liefde is gebaseerd in wie hij is, een God van liefde. En gebaseerd in wie jij bent, zijn dochter. En niet gebaseerd op wat je doet, op goede of foute keuzes die je zou maken. Hou dat voor ogen. Want als je vanmorgen hier weg zou gaan en je denkt van, nou oké, ik pas meer bij Zonnebloem. Dus, nee, dat dus niet. Je bent onvoorwaardelijk geliefd. De muurbloem. Weet je wat mij raakte toen ik over deze bloem nadacht? Nou ja, dat is al natuurlijk een beetje ook wat ik net in mijn column las. Maar dat het een bloem is die dus altijd heel vaak, wat ik zou zeggen, met de negatieve associatie wordt in verband wordt gebracht. Maar wat mij vooral raakte is dat de muurbloem dus een muur nodig heeft om in leven te blijven. Ze kan niet zonder muren. Ik denk dat dat een vergelijking is waarin heel veel muurbloemen als mensen zich daarin herkennen. Dat ze muren in hun leven hebben waar ze zich heel krampachtig aan vastklampen om daar hun houvast te zoeken. Hoge muren om je hart heen, zodat niemand er overheen bij jou naar binnen kan kijken. Dikke muren als aanvallen van buitenaf. Als de pijlen om je hoofd zuizen en dan ze dan lekker afketsen op een dikke muur. Oude muren. Misschien wel muren waar we ons niet eens zo heel lang, die we al zo lang om ons heen hebben staan, die we als kind al om ons heen hebben opgetrokken, dat we er niet eens ons altijd nog van bewust zijn. Muren van ruïnes, dingen in je leven die mislukt zijn, puinhopen, waar de muurbloem zich aan vastklampt. En ik weet niet hoe het in Nieuw-Lekkerland is, maar ook hier zullen jullie, denk ik, wel eens geconfronteerd worden met kerkmuren, waar je ook aan vast kunt klampen. En misschien vind je het best met al die muren om je heen. Misschien ben je er gewoon heel erg mee vergroeid geraakt. En heeft het gewoon een plekje in je leven. En voel jij je heel erg prettig in die schemering. En denk je, laat mij dan lekker zitten. En ik hoef niet zo nodig in die zon te zitten. Nou, een zonnebloem, daarentegen, die snakt juist naar dat licht. En die snakt naar de ruimte. Zijn hier in de buurt ook velden met zonnebloemen? Nou, bij ons kom je dan morgens in de polder regelmatig langs zo'n zonnebloemveld als het seizoen er weer is. En dan zie je ze echt, die staan zo heel prachtig te wiegen in de zon. Nou ja, Frankrijk, misschien hebben jullie wel eens een veld met zonnebloemen gezien. Ze stralen, ze hebben echt zo'n hele mooie fiere houding. En natuurlijk is de lucht niet altijd strak blauw en hangen de dikke wolken boven. Maar ze weten gewoon uit zichzelf dat die zon daar is op dat oosten. Ze blijven zich altijd op de zon richten, ook al zien ze hem niet. Ik dacht, wat een mooie vergelijking. Dat als wij ons als mens op God blijven richten, op de grote zon met de hoofdletter Z. En ons hart ook voor hem openen. Dat je dan ook die warmte van hem gaat ontvangen. En dat je die warmte ook kunt doorgeven. En ook dat als je weet, van als er wolken zijn of misschien wel complete stormen in je leven. Dat je dan toch diep van binnen verankerd is. Ook vanuit wat de Bijbel ons leert. Dat God er is. Ook al zegt je gevoel wel eens dat het wat anders is. Maar dat je weet uit de Bijbelse waarheid van God is er. Ook al zie ik hem even niet. Die zon die is er. En als wij ons hart openen voor God. Dan gaan die pitjes. Gaat ook groeien in je hart. Kan ook weer olie van gemaakt worden. Kun je ook weer olie van uit gaan delen. En kan God ons gaan gebruiken. Voor anderen ook. En voor zijn werk in zijn koninkrijk. En dat op zich een machtig idee. Dat je door te ontvangen van hem. Gewoon weer door mag geven aan een ander. Ik kreeg een kaartje toen ik deze toespraak aan het voorbereiden was. Daar stond een zonnebloem ook op. En er stond: met mijn hart gericht op de zon van gerechtigheid wil ik leven. Tot ik een en al aanbidding ben. Verlangend dat mijn omgeving proeft dat er meer is dan het aardse als je de levensbron kent. Ook een vraag die ik gewoon eens bij je wil neerleggen. Om de komende week eens over na te denken. Als een ander jouw pitten proeft, olie van jou krijgt, proeven ze dan dat jij je hart op God gericht hebt? Of ben je ook op het aardse daarin gericht? Nou, als je zo een beetje over deze bloemen zit na te denken, ik kan me voorstellen dat je zegt van nou, ik zou best ook wel graag een zonnebloem willen zijn. Ja, of ook niet. Er zullen er ook best hier zijn die zeggen, laat mij dan maar die muurbloem blijven. En die daar goede redenen voor hebben, die dat willen. En daar wil ik eigenlijk vanmorgen eens even kort op inzoomen. Ik noem drie redenen waarom je een muurbloem zou willen blijven of zou willen zijn. Nou, het eerste is dat je zegt, heel kort kan ik daarover zijn. Ik wil het gewoon niet, ik wil geen zonnebloem zijn. Ik voel me hier prima en laat mij maar gewoon lekker in dat hoekje zitten. Dat is een keuze die je zelf maakt. Ook wel een keuze waarmee je jezelf een stuk licht en warmte onthoudt. Maar wel een keuze waarvan ik net al zei, die niet je waarde meer of minder wordt. Dus als je het niet wil, dan wil je het niet. Het tweede kan zijn dat je denkt, ze willen mij niet als zonnebloem. Dat je zegt, nou ja, ik heb geprobeerd om een zonnebloem te zijn. Ik heb geprobeerd om de dingen die ik van God ontvang, om die aan een ander uit te delen. Maar denk maar niet dat ze op mijn zonnebloempitjes zitten te wachten. En nou ja, hè, ook wat ik een beetje in de column zei, dat je een stukje afwijzing van mensen om je heen krijgt. Zo van, wat hebben ze nu aan mij? Of wat heb ik nu in jou? Dat een ander dat signaal naar je uitstraalt. Als je dat gevoel hebt, zo van, nou, ik ben niet goed genoeg. Ik kom om iets uit te delen. Ze vinden me niet goed genoeg. Nou, dan ben je denk ik in heel goed gezelschap. Want ook van Jezus vonden ze dat. Zeiden ze ook van, kan er uit Nazareth iets goed komen? Dat vind ik altijd wel, als je die tekst ook leest van, kan er uit Nazareth iets goeds komen? Denk ik van, wat machtig dat Jezus zich niet heeft laten weerhouden door de gedachte van, nou, ze willen me niet. Dus weet je wat, ik ga lekker terug naar mijn vader. Ze vinden me blijkbaar niet goed genoeg. Ik denk als hij die instelling had gehad, nou ja, dan was het evangelie een heel ander einde gehad. Dan had ik hier vanmorgen ook niet, denk ik, gezeten om ook iets over Gods liefde te mogen uitdelen. Maar Jezus was niet de enige waar ze zo over dachten. Mensen die wilden ook niet de zonnebloempitjes of de zonnebloemolie van Maria Magdalena. In Lucas 8 staat dat ze door 7 demonen bezeten is geweest. Nou, denk je echt dat de mensen stonden te trappelen om haar pitjes en haar olie te ontvangen? En toen ze haar hart voor Jezus had geopend, dat ze niet een stuk veroordeling bij zich had van, ja, die is gek geweest of die is bezeten geweest. Maar uitgerekend zij kreeg van Jezus de opdracht om de discipelen te gaan vertellen dat hij was opgestaan. Ik vraag me af hoe de mensen op haar gereageerd hebben en of ze gekozen zou zijn door hen als evangelist. Een ander voorbeeld uit de Bijbel, Sara. Zelfs haar eigen man geloofde niet dat ze nog op zo'n hoge leeftijd een kind kon krijgen. Als God zegt dat hij haar tot de moeder van alle volken zal maken, begint haar eigen man te lachen. Zo van, Sara, kom op zeg, dat kan helemaal niet. Nee, zegt Abraham dan, zegen Ismaël maar, de zoon die ik bij Hagar heb verwekt. Met andere woorden, als Sara en Hagar op een bankje hadden gezeten in een of ander lokaal en Abraham had iemand moeten kiezen in zijn team om daar een machtig volk mee te gaan creëren, nou, dan had hij zeker niet voor Sara gekozen. En als Maria Magdalena daar op een bankje had gezeten en de mensen hadden een evangelist te mogen uitkiezen, hadden ze zeker niet voor Maria Magdalena gekozen. En als Jezus op een bankje had gezeten, denk ik dat hij ook niet gekozen was. Zeker niet als verlosser. En dit zijn zomaar een paar voorbeelden uit de Bijbel waarmee ik eigenlijk wil zeggen, laat je niet door afwijzing van ander weerhouden om op te staan, of laat je niet door afwijzing van een ander steeds op dat bankje terug laten sturen naar dat bankje. De opdracht om zout te zijn, om je licht te laten schijnen, om je olie te laten proeven, geldt voor iedereen en dus ook voor jou. Nou ja, denk je, misschien moet ik me dan zomaar overal voor opgeven, voor welke taak dan ook. We hebben allemaal verschillende taken en talenten. En vooral de afgelopen jaren zijn er zoveel cursussen van ontdek je gaven en anders ook soort dingen. Ik ben er helemaal niet geschikt voor, dus het heeft niks met afwijzing te maken. Het is gewoon praktisch, ik kan dit niet. Ik ben dus niet geschikt als zonnebloem en nou, misschien denk je dus, ik kan het niet, maar of dat je denkt, van, je moest mijn tekortkoming eens weten, waardoor ik helemaal niet als zonnebloem daar kan fungeren. En die twee dingen wil ik ook even kort op ingaan. En zeker van het eerste, van ik heb geen talent. Zeg ik hiermee dat je nu vandaag allemaal iets moet gaan doen waar je absoluut geen talent voor hebt? Nou, dan zou je het wel weer heel erg ver doortrekken en uit zijn verband rukken. Als iemand bijvoorbeeld zou zeggen, joh, Marianne, kom je vanmiddag bij mij behangen? Want ik heb een nieuw behangetje nodig. Nou, dan is het gewoon beter dat ze even iemand anders vraagt. Want als ik behang, dan ziet dat er gewoon niet zo heel erg goed uit. Maar ik weet heel zeker dat jullie allemaal stuk voor stuk een gave hebben. Dus als je zegt, ik ben niet geschikt, ga dan op zoek naar welke gave je wel hebt. Paulus zegt het ook, ik ben even kwijt in welk hoofdstuk dat is, maar hij zegt in ieder geval in Korinthe, zegt Paulus, dat iedereen waarin God aan het werk mag, heeft een gave om iets te doen. En misschien is het je gave om een kaartje bij de buren door de bus te doen. Of misschien is het jouw gave om een boodschap voor iemand te halen. Om een wc schoon te maken zondags na de dienst in de kerk of zaterdags. De een heeft een gave die komt meer in het zicht. Of meer horen we meer met spelen en met fluiten. En met schrijven. De ander die doet dat liever op de achtergrond. Maar iedereen heeft een gave. En de ene gave is zeker niet meer of minder als de ander. Dus geloof niet in de leugen dat jij geen gave hebt. Als dat ooit tegen je uitgesproken is. Of als mensen zoiets hebben van, joh, ga jij dat doen? Nee, joh, kun je dat niet beter aan die of die vragen? Ga dan dus ook even na van, nou, misschien kan dit. Hè, dat je inderdaad voor iets praktisch wordt gevraagd waarin je weet van, nou, mijn talenten liggen ergens anders. Maar laat je niet terugsturen in het hoekje van, oké, ze hebben dus helemaal niets van mij nodig. Ik kan ook helemaal niets, want dat is gewoon beslist niet waar. Ga op zoek naar hoe jij je gaven kunt inzetten. Binnen de gemeente, binnen je buurt, binnen je gezin. Dat is weer een heel ander thema op zich. Ga ik verder nu niet op in hoe je die gaven kunt gaan ontdekken. Maar neem dat mee. Geloof niet in de leugen dat jij geen gaven hebt. Maar soms kan het zijn dat God jou iets vraagt waarvan jij denkt dat je er niet de gaven van hebt. Maar waarvan God heel anders over denkt. Of waarvan jij denkt dat je er niet de mogelijkheden toe hebt. Niet de tijd voor hebt, niet het geld voor hebt, niet de... Nou, noem maar op. En dat je denkt van ja, maar dat kan ik nooit. Daar heb ik de middelen niet voor. Maar dan wil ik je toch uitdagen, als het echt God is die het van je vraagt om dat te gaan doen, om dan niet gelijk nee te roepen. Ga eerst in ieder geval in gebed van, Vader God, is dit iets? Vraagt u dit echt van mij? Wilt u echt dat ik deze taak ga doen? Wilt u echt mij daartoe roepen? Of zijn het alleen de mensen die willen dat ik iets doe of dat ik niet iets doe? Maar als je ook mag gaan ervaren, en dat kan soms op heel verschillende manieren, dat God je echt wil gebruiken voor een taak waarvan jij denkt van, poeh, ik? Maar je zegt, en je gaat dat toch gehoorzamen, dan gaat hij het jou ook mogelijk maken om die opdracht uit te voeren. In de Bijbel hebben we daar ook weer voorbeelden van. Ik denk aan Jeremia die door God geroepen werd. En Jeremia die riep ook uit van, ja, maar dat kan ik niet. Ik ben veel te jong. Maar God zei tegen Jeremia dat hij dat niet moest zeggen. Want dat hij niet bang mocht zijn voor de mensen. En dat God hem zou beschermen. En dat God hem zou helpen. En God raakte hem ook zijn mond aan. Als teken dat hij Jeremia ook de woorden zou geven. En nu kom ik in het verhaal van Matteüs 14. Waarvan je dacht van, nou, wat heeft dat er dan mee te maken? Het verhaal over de wonderbare spijziging. Ik denk dat de meesten van jullie dat wel kennen. Ik zal het even heel kort samenvatten. Jezus is naar een afgelegen plaats gegaan om alleen te zijn. Maar de mensen uit de dorpen die liepen allemaal achter hem aan. Om hem te horen, om zich door hem te laten genezen. En Jezus krijgt dan ook medelijden als hij die hele groep mensen ziet. En hij geneest dan, gaat dan ook verder met zijn werk en met genezen. En er staat dat er een hele mensenmassa is geweest. En als het dan avond wordt, dus dan gaan de discipelen naar Jezus toe. En dan zeggen ze, het is al lang etenstijd en er is niets te krijgen en er woont hier niemand. Ik lees het even vanaf vers 15. Toen het avond werd, kwamen zijn discipelen naar hem toe en zeiden, deze plaats is eenzaam en de tijd is nu verstreken. Stuur de menigte weg, zodat ze naar de dorpen kunnen gaan om voor zichzelf voedsel te kopen. En Jezus zei echter tegen hen, het is niet nodig dat zij weggaan, geeft u hen te eten. Nou, ik weet niet of je hier altijd gelijk doorgelezen hebt of dat je hier wel eens over nagedacht hebt. Komen daar zo'n hele mensenmassa en dan gaan ze naar Jezus van, we hebben geen eten, stuur ze naar huis. En Jezus zegt gewoon, nou, geef jullie ze toch te eten. Stel je voor dat er hier vanmorgen 10.000 mensen voor de deur hadden gestaan. En de organisatie had gezegd, we hebben maar gerekend op 60, 70 mensen. En ik zou zeggen, oh nou, dan dek je toch gewoon voor al die mensen de tafel. Dan zul je waarschijnlijk ook iets hebben gehad van, dat kan niet. Je hebt niet opeens, hè, dat klinkt zo eenvoudig, maar dat gaat ook niet. Dus de discipelen die zeggen dan ook tegen hem, ja, we hebben hier niets dan 5 broden en 2 vissen. Hun mond moet opengevallen zijn dat Jezus dacht dat zij zo die hele groep even eten konden geven. En in vers 18, hij zei, breng ze hier bij mij. En hij gaf de menigte opdracht op het gras te gaan zitten. Hij nam de 5 broden en de 2 vissen. En terwijl hij opkeek naar de hemel, zegende hij ze. En toen hij ze gebroken had, gaf hij de broden aan de discipelen. En de discipelen gaven ze aan de menigte. En ze aten allen en werden verzadigd. En ze raapten het overschot van de stukken brood op, 12 manden vol. En zij die gegeten hadden, waren ongeveer 5000 mannen. De vrouwen en kinderen niet meegeteld. En dit stukje in de Bijbel, dit verhaal, is zo'n machtige illustratie van wat er gebeurt als God tegen jou zegt van, ga jij dit doen? En jij zegt, ik kan niet, ik heb het niet. En dat God zegt, wat heb je dan wel? En dan ga je op zoek, dan kom je met dat ene pitje, wat je misschien met veel pijn en moeite nog in je eigen hart gevonden hebt. Ik heb alleen maar dit. 1 pitje, misschien 2, misschien 5. En dat God ze dan neemt en dan gaat hij ze zegenen. Hij bidt er een zegen over uit en hij geeft ze aan je terug. En jij gaat met die pitjes delen en delen en delen en delen aan, nou ja, in dit verhaal, duizenden mensen om je heen. Dus God zegt niet, nee, 1 pitje is inderdaad niet genoeg voor duizenden mensen. Maar hij daagt je uit om te zeggen, wat heb je dan wel? Geef dat aan mij. En vond ik zo mooi, terwijl hij opkeek naar de hemel, zegende hij ze. Dat Jezus ze dan met de autoriteit van zijn vader gaat zegenen en ze teruggeeft. En vervolgens zo ontzettend veel hebt uit te delen. Dus wat heb jij te geven? En heb je je pitjes al een keer bij Jezus gebracht en gevraagd of hij ze wil zegenen en wil vermenigvuldigen, zodat je toegerust bent tot degene wat hij van je vraagt om te gaan doen in je omgeving, of waar je ook voor geroepen bent. En kom ik bij het laatste punt. En misschien zeg je van, nou, ik heb me op God gericht. Ja, ik heb ook uit te delen. En ik heb mijn pitjes ook bij hem gebracht. En ik wil me echt in dienst van God stellen. Maar heb je wel mijn verleden gezien? Heb je wel gezien wat voor tekortkomingen ik heb? Heb je wel gezien hoe ik zelf ongelooflijk met mijn snuffert onderuit ben gegaan? Hoe ik gefaald heb in relaties met, in gefaald heb in mijn huwelijk, gefaald heb als christen, gefaald heb in de kerk, noem maar op. Kan God mij nog wel gebruiken? Sterker nog, wil God mij nog wel gebruiken? En dan durf ik je met 100% zekerheid te zeggen, ja, dat kan die. En ja, dat wil hij. En ook hierin wil ik uit de Bijbel een paar voorbeelden halen. Denk eens aan Mozes. Mozes sloeg een Egyptenaar dood. Hij was dus een moordenaar. En God roept uitgerekend deze moordenaar om het volk uit Egypte te leiden en naar het beloofde land te brengen. Denk eens aan David. Hij pleegde overspel. En niet zomaar overspel. Er ging een heel gecompliceerd verhaal aan vooraf waarin hij steeds verder ging. Hij zag Batseba, hij liep op dat dak. Hij zag Batseba. Hij werd ter plekke verliefd op haar. Hij wilde haar hebben. Ook al was ze getrouwd. Hij liet haar naar zijn paleis komen. Hij beminde haar. Hij roofde haar. En volgens werd ze zwanger. Ja, toen had hij een probleem. Want nu zou het aan het licht komen. Haar man was een van de belangrijke mannen in zijn leger. Van het leger van de koning. Die was weg. Die was in dienst. Dus ja, ze kon niet zwanger zijn van haar man. Wacht, dacht David. Weet je wat? Ik haal haar man hierheen. En dan zullen ze best vannacht intiem zijn. En als ze dan over een paar maanden iedereen gaat zien dat ze zwanger is. Nou ja, dan is het logisch. Dan is ze gewoon die ene nacht, hè, van Uria, gewoon haar man, is ze daar gewoon zwanger van geworden. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Hij laat Uria halen. Maar Uria die is zo trouw in zijn dienst dat Uria weigert om bij zijn vrouw te slapen. Waardoor Davids plannetje mislukt. Dus toen werd het probleem nog groter. En dat David dan denkt, dan zit er maar één manier op. En dat is Uria voorin, in de voorste gelederen zetten, op de gevaarlijkste plek. Zodat hij gedood zal worden. En zo gebeurt het ook. Dus David, een overspeler. Van leugen naar leugen en leugen en verder. Een moordenaar ook uiteindelijk van Uria. En uitgerekend deze man lezen we over in de Bijbel dat God zegt dat het een man naar zijn hart was. En uitgerekend deze man heeft een enorme rol in de geschiedenis gespeeld van Israël. Een enorme rol in de Bijbel. Heel veel ruimte is er in de Bijbel voor zijn psalmen. En tot op de dag van vandaag gebruikt God David, de psalmen van David, nog steeds ook om nu nog mensen naar zich toe te trekken, te bemoedigen. Dus nadat David, ik denk het is wel een heel belangrijk detail dat je weet, of het is geen detail, heel belangrijk dat je weet dat David berouw heeft gehad van zijn zonde, dat David vergiffenis heeft gevraagd. Dus dat is een heel proces aangegaan, maar nadat David dat had gedaan, had God niet zoiets van oké, ik vergeef het je maar, je bent zo vreselijk slecht bezig geweest, ga jij maar ergens daar op dat bankje zitten. Nee, God ging door met zijn plan met David. Dan denk eens aan Paulus. Hoeveel christen heeft hij niet vermoord? En uitgerekend deze man wordt door God ingezet als zendeling. Petrus, tot 3 keer toe verloochend dat hij Jezus niet kende. Omdat hij bang was dat hij zelf ook dan gekruisigd zou worden of in ieder geval gevangen gezet zou worden. En Jezus was heel duidelijk geweest. Die had van tevoren gezegd: wie mij zal verloochenen, voor de mensen zal ik zal verloochenen voor mijn vader. En als Petrus dan inderdaad hem gaat verloochenen voor de mensen, maar ook berouw krijgt, tranen huilt, lezen we van berouw, dan maakt dat oordeel van Jezus van dan zal ik jou ook verloochenen voor mijn vader, maakt dan plaats voor genade. En dan krijgt hij tot 3 keer toe de opdracht om voor Gods volk, de kudde, de schapen en de lammeren te gaan zorgen. En ook hier noem ik nog even Maria Magdalena die we net hadden. Ze was bezeten geweest, helemaal in de macht van het occulte. En uitgerekend haar naam komt vaker voor in de evangeliën dan de namen van de discipelen. En aan haar laat Jezus zich als eerste na de opstanding zien. Allemaal voorbeelden van Gods genade. En ik wil niet zeggen dat deze personen geen gevolgen hebben ondervonden van hun zonde. Sommige dingen die zijn in hun leven heel moeilijk geweest. Maar hun levensverhaal laat zien dat God ze heeft vergeven na het belijden van hun zonde. En dat God ze daarna, op het moment dat ze zich naar hem richten, dat hij ze ook wil gaan gebruiken. Dat hij zegt zo, en nu is het tijd, nu ga ik jou inzetten in mijn koninkrijk. Niks muurbloem, niks achteraf. Ik heb je vergeven, je zonden zijn weg. Op het diepste van de zee staat er in de Bijbel. En Corrie ten Boom heeft daar ooit een opmerking bij gemaakt, verboden te vissen. Want wij hebben wel eens de neiging om allemaal zo lekker te gaan vissen in wat we in onze zonde bak, zeg maar. Maar dat God zegt, nee, ik wil je echt gaan gebruiken. En zelf heb ik dat ook gewoon een stuk mogen ervaren. Toen ik na mijn scheiding, voelde ik me enorm gefaald. Ik had al een heel negatief zelfbeeld, maar toen ik dan ook nog gescheiden was en ook nog, ja, dat ik dacht van ja, zo heeft God het huwelijk niet bedoeld. Foute keuzes had gemaakt, heb ik daar heel erg mee geworsteld. Ik wist dat God mij vergaf. Ik wist dat zijn genade ook voor mij was met mijn verstand. En ik had ook vergeving gevraagd aan de kinderen. Ik voelde me heel erg falen als moeder. Want ik denk, ja, wie wil nu zijn kinderen een scheiding meegeven? Maar ik had hun vergeving gevraagd en ook gekregen. Mijn ex-man en ik hebben nog heel veel gesprekken gehad en ook hebben we elkaar vergeving kunnen schenken. En toch kon ik mezelf niet vergeven. Ik bleef mezelf elke dag aan dat kruis nagelen, omdat ik had gefaald. En zo heb ik heel lang verder geworsteld. Ik trouwde opnieuw, ben gezegend met een enorm gelukkig huwelijk. En langzaam maar zeker ook kwam de vraag vanuit de gemeente: wil je de zangdienst gaan leiden? Wil je dit gaan doen? Wil je dat gaan doen? En dan had ik steeds iets. Nee. Hoe kan dat? Ook al is mijn verleden vergeven en beleden. Ik ben wel uitgerekend de allerlaatste persoon die op een podium in de kerk de zangleiding gaat doen. Doe maar niet. Andere vragen. Wil je dit in de kerk? Wil je dit? Nee. Vraag maar aan een ander. Totdat ik zelf inderdaad heel erg op het punt kwam dat ik dacht van, Maar als het nou eens God is die van me vraagt. En niet mensen, maar als hier inderdaad God zegt. Dat hij zegt van, kom eens hier. Kom eens hier. Kom eens samen met mij in die spiegel kijken. Mag je zien dat je vergeven bent. En dan mag je zien dat ik je wil gaan gebruiken. Durf je het dan? En met heel veel schroom heb ik uiteindelijk ja gezegd. En ben ik inderdaad taken op gaan pakken in de kerk. Nou, maar dat is gegroeid met het spreken, met het schrijven. En daar ben ik heel erg gaan leren om uit genade te leven. Ik heb dat ook naar God uitgeroepen, want ik heb het letterlijk naar hem uitgeschreeuwd. Ik snap het niet. Ik snap niet dat u van mij houdt. En dat het toen ook als ware een stem mocht horen in de kamer. En die zei, en dat is nu genade. Dat is nu genade. Je hoeft het ook niet te verdienen. Maar durf je je over te geven, durf je te zeggen van, hier ben ik, vergeven, gereinigd. Hier zijn mijn pitjes, 1, 2, 3 of 500. Ik weet niet hoeveel pitten jullie allemaal hebben en mag ik die gaan gebruiken. Wil je iets van mijn licht doorgeven, wil je laten stralen, wil jij je omgeving opfleuren, licht gaan brengen letterlijk, van het licht wat je in mij ziet en mag ik je gaan gebruiken. En dan kon je voor mooie dingen te staan. En als je hierin herkent en je durft ook de sprong te nemen om te zeggen, ja Heer, hier ben ik. Wat ik heb, dat geef ik aan u. Wilt u dat zegenen en ik wil het gaan gebruiken. Dan kunnen er hele onverwachte dingen, maar hele mooie dingen ook gaan gebeuren. Ik weet nog toen de eerste keer bij Sela dat ik een echt paar mocht een aantal keren heb gesproken. En hen ook echt mocht helpen met het herstel van hun huwelijk. Dat ik echt dacht, dit is niet alleen genade, dit is ook nog humor. Dat God iemand die zelf met een scheiding in een rugzak gaat gebruiken om nu huwelijken van anderen te gaan herstellen. Terwijl ik zo dankbaar ook dat God die kans geeft. Dat God nooit zegt van, weet je wat, blijf jij maar lekker op je bankje zitten. Je bent vergeven en vergeten en voor de rest gedraag je zo onopvallend mogelijk. Zo'n God is het gelukkig niet. Ik ken jullie verder niet. Ik weet helemaal niet in welke situatie je zit. Ik weet helemaal niet in hoe ver of je op weg bent in een relatie met God. Welke stap je al hebt mogen zetten. En hoeveel stappen er nog voor je liggen. Maar ik wil je echt uitnodigen om hier echt de komende weken ook eens mee aan de gang te gaan. En ook je open te stellen voor de Heilige Geest. Om te vragen of de Heilige Geest je wil laten zien. Hoe je op dit moment in het leven staat. Of je die muurbloem bent of die zonnebloem. En of de Heilige Geest je daar dan ook dan wilt helpen om verder te groeien. En te zeggen, ja Heer, hier ben ik. En ik wil mijn pitjes in gaan zetten ten dienste van u. Gezien de tijd ook wil ik het hier eventjes bij laten.
Spelen heeft de titel God heb ik lief. Dat is naar Psalm 116, geschreven door Kees van Zetten. Wij zingen het niet, u kunt het ook vinden in de Evangelische Liedbundel, nummer 27 of 29. De tekst sluit heel mooi aan bij wat Marianne heeft gedeeld met ons. Ik wil er één ding van lezen. Hij wist mijn tranen af, leidt mij langs elke steen, verlost mijn leven van het graf en legt zijn handen om mij heen.
Dank jullie wel, Marianne, voor de woorden die je hebt gesproken. En ik denk dat we daar allemaal wel iets mee kunnen. En net wat Marianne ook zei, we gaan dat ook proberen. En er is nu gelegenheid om met elkaar hierover na te praten. Er staan op het programma vragen en stellingen die Marianne naar aanleiding van de lezing heeft gemaakt. Er is ook een mogelijkheid om een schriftelijke vraag aan Marianne te stellen. Die zal ze straks gaan beantwoorden. Of als je zegt van nou, ik doe het straks gewoon zo, is ook prima. En ik zou zeggen, eet ondertussen gewoon nog lekker een bolletje. En neem nog een lekker kopje koffie. Er is nog genoeg.